Ik hoop dat we dat inderdaad kunnen, echt genieten, stil worden voor God. Ikzelf kan dat heel goed. Ik heb namelijk het voorrecht dat ik graag buiten zit, alleen op mijn bank, onder mijn rozenboog of bij mijn kippen. En ik kan dan echt genieten van de stilte. Kijken wat er rondom mij gebeurt en mijmeren over wat er in mijn gedachten speelt. Ik denk dat dat een van de grootste zegeningen is die een mens kan hebben. Rust en stilte en bij God komen. Ik geniet daar probeer daar elke dag van te genieten. Zo, misschien kunnen we nu luisteren naar de preek. Thomas, mag ik u naar voren roepen?
Vorige week hebben wij de 5 getuigenissen gehad. Een mooie getuigenissen. En als je goed herinnert, dan waren het 5 persoonlijke ervaringen. 5 persoonlijke ervaringen waarin die personen Gods steun ervaren. Het waren momenten dat ze Gods leiding vonden, dat ze inzicht kregen in Gods wegen. Wat dan vooral aansprak was hoe dat die 5 mensen samen, als ze samen die getuigenissen samenbracht, dan hoor je het evangelie. Het was een praktische toepassing van wat het evangelie is. En nog des te meer toen ik aan het luisteren was, toen begon ik te beseffen eigenlijk wat dan die 5 mensen, mannen, vrouwen hier aan het vertellen zijn, is ook een mooi praktisch voorbeeld van wat we vandaag gaan zien. En ik nodig jullie om vandaag samen te lezen in de Romeinenbrief. Dus we gaan samen Romeinen open doen, hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 tot 8. Je kunt samen openen, je kunt samen volgen. Dit is het woord van Paulus. Paulus aan de christenen in de Rome in de tijd. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op barmhartigheden van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mocht erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Want door de kracht en de genade die mij geschonken is, zeg ik aan ieder van u, koestert geen gedachten hoger dan uw voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid naar de mate van het geloof dat God elk in het bijzonder heeft toebedeeld. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zien ook wij, hoewel veel in één lichaam, in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. Wij hebben nu gaven gekregen, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is, profetie, aan de hand van ons geloof, wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen, wie meedeelt in eenvoud, wie leiding geeft in ijver en wie barmhartigheid beweest in blijmoedigheid. Kijk, als we hier samenkomen, een andere zondag, dat is een van de vele redenen dat de meesten hier komen, dat wij komen, dat ik hier kom. We ontvangen kracht, we willen kracht ontvangen. We willen steun krijgen, we willen bemoediging krijgen. We ontvangen heel veel door samen te zijn. Als we God zoeken, als we hem danken, als we luisteren naar zijn woord, als we zingen, onze batterijen worden opgeladen als we samen komen. En dan kunnen we verder. Wat ook belangrijk is om te groeien, is niet enkel belangrijk om te ontvangen. Als we groeien, dan is het ook heel belangrijk om te geven. Om te dienen. En de bedoeling van vandaag is dat ik jullie allemaal ga aanmoedigen om ook te dienen, om ook gaan te geven. Om het echt te doen. En we gaan daarvoor 3 zaken bekijken. In dit gedeelte gaan we het hebben over wat betekent het om christen te zijn. Tweede punt. Als je weet wat dat christen zijn is, wat is het resultaat ervan op ons leven? En een derde punt, waaruit halen we onze kracht? Eerste punt. Wat betekent het om christen te zijn? Om dit gedeelte te begrijpen, moeten we eens begrijpen dat dit is hoofdstuk 12 aan de brief van de Romeinen. En daarvoor was er een heel gedeelte dat Paulus schreef aan christenen. En we moeten beseffen, dus Paulus schreef het dan over wie dat God is. Over de zonde. Alle zonde. En over het oordeel. Hij heeft het over de wet. Hij heeft het over de Joden en heidenen. Dat we allemaal gelijk zijn omdat we evenveel fouten hebben. Hij heeft het over de doop. Hij heeft het over de Heilige Geest. Het evangelie heeft Paulus het. Het evangelie heel kort redend. God gaf ons het leven. God maakte alles. Maar door onze tekortkoming is er een afstand gekomen tussen ons en God. En Jezus kwam. En uit liefde gaf hij zijn leven. Zodat wij terug God kunnen vinden. God neemt ons. God neemt jullie terug. God aanvaardt jullie. Wie dat je ook bent. Wat dat je ook doet. Wat dat je ook hebt gedaan. Wat dat je ook hebt geloofd. God neemt jullie. Wie dat je ook bent. Het maakt niet wat hij hebt gedaan of niet hebt gedaan. En dan zegt Paulus. Kijk. Beste vrienden, broeders. Ik heb jullie dit allemaal geschreven over de Heilige Geest, over de doop, over God. Jullie kennen het evangelie. En dus, als jullie nu beseffen wat het evangelie is, dan vraag ik jullie het volgende. Geef je leven aan God. En het is zo dat je God zult kennen. Het is zo dat je zijn wil zult kennen. Het is zo dat je zult groeien. Geef uw lichaam als levende offer. Dat is het eerste stuk. Geef je lichaam als levende offer. Dit betekent christen zijn. Paulus wil daarmee zeggen, kijk, als jullie christen zijn, dan heb je een offer voor God. En er is een verschil. Mensen in de tijd die waren gewoon om offers te geven. Die waren gewoon om voor dieren te brengen, om het te doden, om het te brengen naar God, naar een God. En vaak was de reden dat ze die offers brachten, was eigenlijk omdat ze in de fout waren. Het was van, spijt me, kijk, spijt me God te hebben. Ik kom terug tot u, ik heb hier een schaap voor u, of ik heb hier een koe voor u, kijk, dood, kijk. We doen het uit verzoening, we doen het uit om terug onze relatie te herstellen. Maar offer, waarover dat Paulus het heeft, het offer dat wij moeten geven naar God, is geen offer van verzoening. Het is geen offer van spijt. We geven ons leven niet omdat we hopen dat we iets krijgen van God. We geven het niet omdat we hopen dat God ons helpt. De reden waarom dat we een offer geven aan God is uit dankbaarheid. En dat is het verschil. We geven een offer omdat we God dankbaar zijn. Uit aanvaarding van de liefde dat hij voor ons geeft. Het is een heel andere instelling. Offer uit dankbaarheid. En dan zegt Paulus iets heel vreemds. Niet enkel een offer, geef je lichaam als offer, maar als een levenoffer. Ik denk dat voor ons heel, misschien niet zo vreemd klinkt, maar normaal gezien, ik weet niet hoe dat zit, maar als je een offer geeft, als je een dier neemt, dan is het een doodoffer. Je doodt het. Daarom is het heel misschien niet met een levend offer. Het betekent eigenlijk dat we, wat dat we dit doen, dit is niet eenmalig. Dit is niet één keer. Dit is één keer interessant. Dit is iets wat je dagelijks moet doen, wat je altijd moet doen. Overal. We geven een offer aan God uit dankbaarheid. En we geven het altijd. Maar dan is dat de vraag, oké. Je weet, als een offer geven, dan is het iets wat dat dood moet gaan. De dood van wat? En hetgeen wat we geven aan God, als ons leven geven aan God, betekent dat het onze dood is. De dood van ons eigen leven. Het betekent dat je eigen leven aan God, dat je zegt van, kijk God, ik geef mijn leven aan u. Ik ben niet meer de baas over mijn eigen leven. Ik beslis niet meer hoe ik leef. Ik ga mijn handen weghalen van mijn eigen leven. Zodat u uw hand legt op mijn leven. Zodat u mijn leven in uw handen neemt. Je geeft het aan God in alle vertrouwen. Nu, toen ik er doorkwam, gewoon het vaak geef je leven aan het.
Wat al wel weten uit ervaring, is dat het niet gemakkelijk is. Je leven loslaten is moeilijk. Misschien zelfs onmogelijk lijkt het. Goeie voorbeeld. Soms willen we dingen doen in ons leven. En we doen het zelfs als christen. Zelfs we zijn christen en willen bijvoorbeeld iets doen. We doen het altijd uit eigen kracht. Uit eigen wijsheid doen we het. Uit eigen kennis. Uit eigen moeite. Gaan we kijken naar degenen die boodschappen brengen aan de predikanten in onze gemeente. Hoe vaak proberen jullie uit eigen wijsheid, uit eigen kennis het woord te brengen? Degenen die in de kerk iets organiseren, hoe vaak doen jullie het uit eigen energie? Degenen die mensen moed willen geven, anderen willen bemoedigen, hoe vaak geef je bemoediging en hoop aan anderen? Puur uit uw eigen kennis, puur uit uw eigen wijsheid. Hoe vaak wil je zeggen, hoe vaak bid je tot God? God, ik wil uw weg kennen. God, ik denk dat we die weg moeten gaan. En dat je dan zelf alles uit jezelf probeert. Dat je zelf gaat zoeken. Degene die zondagsschool geven. Wat ook vaak gebeurt. We worden christenen. En dan komen we tot God. Je wordt christen en dan zeg je, God, kijk, ik ben je dankbaar voor mijn leven. Ik hoop dat ik nu deze weg ga gaan. Een bepaalde richting in mijn leven. En je bidt ervoor. God, ik bid dat je mij dit geeft. Ik bid dat je mij dit geeft. Ik bid dat je mij op die weg helpt. Ik wil dat je mij daarin hoopt. Daarin gaat steunen. En weet je, als het dan tegen zit. Als dan niet hetgene gebeurt wat je hebt gevraagd hebt aan God. Als dan niet hetgene gebeurt waarvoor dat je wilt gaan. Dat God, dat blijkbaar dat niet lukt om die weg in te gaan. Dan word je boos. Dan word je teleurgesteld. En dan zei hij, God, waarom? Ik heb het jou gevraagd. Ik heb jou gevolgd. Ik heb de Bijbel gelezen. Ik ben gekomen naar de kerk. Ik vertel andere mensen over jou. Maar toch wilt u mij dit niet geven. Toch laat u niet toe dat ik dit doe. Drie dingen. Je doet dingen uit eigen kracht. Je vraagt aan God dat hij jouw wegen zal bevestigen. En je bent boos als het tegen zit. Weet je zeker dat je leven hebt gegeven aan God? Heb je wel echt je leven gegeven aan God? Of ben je nog altijd in controle in je leven? Het is moeilijk om dingen los te laten. We gaan verder gaan. We gaan verder gaan nu dat we het los gaan laten, hoor. Maar hoe weet je? Nu dat je dit hoort, misschien vraag je af. Ja, ik weet niet zeker of dat God de meester is van mijn leven. Het is vrij simpel. Zoals dat het hoorde in de getuigenis vorige keer. Als er iets in je leven belangrijker is dan God. Als er iets in je leven meer energie nodig heeft dan God. Dan is dit de God in je leven. En nog te beter. En nog sterker. Als ditgene waaraan dat je vasthoudt. Dat je zo belangrijk vindt. Als dat verdwijnt uit je leven. Of als daarmee iets verkeerds gaat. Dan stort je leven volledig in elkaar. En als je leven in elkaar stort. Of je hebt het gevoel dat je leven in elkaar stort. Dan weet je dat iets anders in je leven God is in plaats van de echte God. Daarin begint Paulus, als je christen bent. Geef je leven als offer. Trouwens, Paulus heeft het over je lichaam. Als we geloven, dan gaan we natuurlijk onze ziel, ons zijn geven aan God. Maar Paulus zegt, geef je lichaam. Dus ook je zijn. We gaan straks zien wat dat heeft als invloed. Misschien denk je hiervan, oké, allemaal goed en wel. Waarom moet ik nu mijn leven geven aan God, denk je misschien? Of waarom is dat zo belangrijk? Mijn leven is toch oké, denk je? Heb ik God wel echt nodig, misschien denk je? Of als christen zeg je van, oké, ja, ik doe toch wat dat God zegt. Het is heel belangrijk dat God de meester is van je leven, want iedereen heeft een God in hun leven, heeft een meester. Als God niet is, dan is het iets anders. Bijvoorbeeld, misschien is het je eigen ego. Misschien is je familie je God. Misschien is het de macht, wil je macht hebben. Misschien wil je status hebben. Misschien wil je dat mensen jou zien als een goede persoon. Misschien is het materialisme, misschien is het bezit. Misschien is het je werk, hetgeen wat de andere mensen denken. Of misschien denk je, ik wil onafhankelijk zijn. Misschien is jouw onafhankelijkheid je God. Het probleem is, wat ook je God is, als er iets mee is, bijvoorbeeld mijn onafhankelijkheid of mijn werk, als er iets mee is, dan ga je leven beginnen in elkaar te storten. Waarop steun je leven? Hier gaat het om. Ons leven heeft pas zin en betekenis als je je leven steunt op iets wat dan niet kapot gaat. En we weten het allemaal. Ik vertel het jullie. God. Steun je leven op God. Dit is een rotsblok. Steun je leven niet op een hoopje zand. Iets wat dan zomaar weggaat. En als dit tot besef komt, dan moet je terugkeren naar God. Dan zeg je van, God. Weet je wat, God? Ik dacht dat mijn leven in uw handen was. Ik dacht dat ik u beschouwde als mijn God. Maar weet je wat? Er zijn zoveel dingen in mijn leven die ik niet wil loslaten. Of die het lukt me niet om los te laten. En daarom ben ik zo soms verdrietig. Ik ben soms kapot. Ik ben boos, vader. Ik moet toch terugkomen tot u en ik moet toch mijn leven geven aan u. Ik begreep niet alles. Ik begreep niet wat er gaande is. Maar ik weet dat u van mij houdt. Ik weet dat u van ons houdt. En ik moet vertrouwen op u. Ik kan het niet uit mezelf. Hier ben ik. Hier is mijn leven. Ik kan het niet uit mezelf. Neem het. Het was het eerste punt. Dit betekent het om christen te zijn. Je leven geven naar God. En als je leven naar God geeft, wat gebeurt er dan als ons leven geeft naar God? We komen bij het tweede punt. Paulus heeft het over je lichaam geven. God wil niet enkel je ziel. God wil niet enkel je denken. Hij wil jou volledig. Wat dat je ook doet. Waar en wanneer dat je ook doet. Dat betekent dat je het met je lichaam doet. Dat je lichaam gebruikt met het evangelie. Ik ben het al gehad. De kern van het evangelie, het belangrijkste van het evangelie, is niet het centrale punt. De kern, het hart van het evangelie, is niet gaan naar de kerk. Is niet de Bijbel lezen. Is niet goed doen. Is niet geld geven. Is niet je broeders en zusters gaan bemoedigen. De kern van het evangelie is Jezus Christus. Is een man. Een man die stierf aan het kruis. Een man die stierf aan het kruis voor jou, voor mij, voor ons. Een man die stierf voor zijn vrienden. Een man die stierf ook voor zijn vijanden. Jezus Christus, God, Zoon van God. Hij stierf voor zijn vrienden en vijanden. En dit is de kern van het evangelie. En als je beseft dat dit de kern is van het evangelie, dan ga je weten ook dat jouw lichaam een beeld is van God. Een spiegel van God is. En als jullie lichaam, jullie zijn, een weerspiegeling is van wie dat God is, dan verandert dat volledig. Dat verandert alles. Dat heeft invloed op jullie als ouders. Jullie gaan de beste ouders worden van de wereld. Maakt niet uit hoe dat je kinderen zijn. Jullie gaan betere collega's worden. Jullie worden betere buren, vrienden, medehangers op straat. Je wordt een betere echtgenoot, echtgenote. Los van of dat je echtgenoot of echtgenote christen is. Je gaat op een betere manier om. Ook met niet-christenen. Het is in onze liefde dat je hebt gekregen van God. En dat zorgt ervoor dat jullie in deze wereld lopen. In deze wereld gaan rondwandelen. Met nog meer zorg. Met diep respect. Jullie lopen in deze wereld zonder oordeel over mensen. Wie dat ze ook zijn, wat dat ze ook doen. Het geeft je rust en vertrouwen. En dit alles verandert je, hoe dat je ook leeft. Als je leven heeft aan God. Anderzijds, het maakt ons ook droevig. Droevig over de pijn die er is in deze wereld. Het maakt ons gevoeliger. Besef het volgende. Jullie leven geven als leven, jullie lichaam geven als levende offer aan God, betekent dat jullie allemaal een grote verantwoordelijkheid hebben. Als christen heb je een grote verantwoordelijkheid. Want, wat dat je ook doet in deze wereld, het is zo dat jullie tonen wie dat God is. Jullie tonen met jullie leven wie dat God is. Ik zeg, met jullie leven, niet met hetgeen jullie vertellen. Niet met hetgeen jullie verkondigen. Het is jullie leven die toont wie dat God is. En is een verantwoordelijkheid, kan een zware last zijn. Maar anderzijds, die last wordt ook weggenomen. Want als je in deze wereld loopt, vaak zijn we bang van wat mensen denken over ons. Of vaak zijn we bang van het oordeel van andere mensen. Maar als je God kent, dan ben je opeens gerust. Want uiteindelijk, God neemt de last van jullie schouders weg. Wat maakt het uit wat dat anderen denken over jullie? Wat maakt het uit wat dat anderen zien in jullie? Als jullie beseffen dat de grootste, de machtigste, als je weet dat God jullie lief heeft, om wat, maakt niet uit wat hij heeft gedaan, God heeft jullie lief. Dus wat maakt het uit wat de anderen denken? Het maakt echt niet uit. Jullie worden gewaardeerd. Jullie worden als mooi gezien. Jullie worden als prachtig gezien. Zodanig, zo zijn jullie geliefd. En dit verandert dus alles wat hij doet. Het ding is, wordt van binnenuit veranderd. Je wordt ook niet hoogmoedig, maar je wordt juist nederig. Omdat je beseft van dat we onder God staan. We gaan nooit denken dat we beter zijn. We staan onder God. Maar anderzijds gaan we ook niet negatief zijn over onszelf. Je kan niet negatief zijn over jezelf, want God is niet eens negatief over jezelf. Waarom ben je negatief voor jezelf als de grootste, de machtigste, degene die alles maakt, degene die alles onder controle heeft, als je jou niet eens negatief ziet? Besef nu dat God is, zal je breken. Je wordt nederig, maar je wordt terug opnieuw gebouwd. Je leven geven zal je van binnenuit veranderen. Je beseft wie dat God is. Het heeft invloed op alles wat je doet. Op alles. Op waar je ook bent. Bovendien ga je ook Gods wil ontdekken. Het staat hierin. Als we dit doen, gaan we Gods wil ontdekken. Maar weet je, ik heb hierover ook eventjes nadat, weet je. Het gaat hierom dat we Gods wil kunnen ontdekken door de gaven die hij geeft. God geeft aan iedereen gaven. God heeft aan iedereen capaciteiten gegeven, mogelijkheden. Kijk, het volgende. We zijn allemaal verschillend. En we zijn allemaal nodig. Als jullie hier zitten, dan moet je beseffen dat God jullie het leven heeft gegeven. Dan moet je beseffen dat jullie allemaal nodig zijn in deze wereld. We zijn jong. Heel jong. We zijn oud. Ouder, bedoel ik. Onder andere misschien. Af en toe spreek ik met mensen en dan hoor ik zo van... Ah, weet je... Ik denk wel dat ik vervangbaar ben. Ik denk niet dat ik echt nodig ben. Toen ik hiermee bezig was, heeft dat mij ook wel... Heeft het terug beginnen werken. Oké, ik ben vervangbaar. Ik zeg jullie, oké, jullie hebben wel gelijk. Jullie zijn vervangbaar. Misschien voor een bepaalde taak zijn jullie vervangbaar. Akkoord. Maar wat dat één ding is... Als mens... ben je niet vervangbaar. Paulus zegt, we zijn één lichaam. We zijn samen één lichaam. We bestaan uit miljoenen stukken. Wij allemaal samen. De christenen van vroeger, De christenen in de toekomst. Laat niemand u vertellen dat je niet nodig bent op deze wereld. Laat niemand u vertellen dat God jou niet nodig heeft. Het is makkelijk. Hij is degene die jullie het leven gaf. Als hij jullie het leven gaf, wie zijn jullie om te zeggen dat je niet nodig bent? Praktisch voorbeeld. Jullie zijn allemaal verschillend en ik ken jullie een beetje. Maar jullie zijn op verschillende plaatsen. Jullie komen op plaatsen waar ik nooit kom. Jullie komen mensen tegen die ik nooit tegenkom. Je kunt het van elkaar zeggen. Jullie raken mensen aan die ik nooit zou kunnen aanraken. Jullie raken aan mensen aan die anderen nooit zullen aanraken. Waar dat we ook zijn, jullie zijn daar geplaatst door God. In het gezin dat jullie zitten. Op de school dat jullie zitten. In de stad dat jullie zitten. Op het werk dat jullie zitten. Jullie zijn onvervangbaar. God is ook degene die aan iedereen gaven heeft gegeven. Hij heeft het gegeven. En dan gaat Paulus verder. Er zijn gaven zoals profetie, de waarheid brengen. Gaven zoals onderwijzen. Zoals vermanen, zoals leiding geven. Zorgen voor anderen. Mensen helpen, geven. Bemoedigen en zoveel andere gaven. Maar wat we hier in dat stuk leren, zegt Paulus van, kijk, als mensen gaven hebben van profetie, laat ze dan de waarheid vertellen. Als mensen profetie hebben van onderwijzen, laat ze onderwijzen. Als mensen de gaven hebben van geven, laat ze geven. Als mensen de gaven hebben van helpen, laat ze mensen helpen. Als jullie gaven hebben van om te zorgen voor anderen, zorg voor anderen. We gaan verder. Als jullie gaven hebben van bidden, bid voor anderen. En jullie de gaven van wijsheid, wijze woorden vertellen, ga dan mensen wijsheid geven. Ga mensen ondersteunen. Het volgende, besef dat God degene is die jullie dit allemaal geeft. Het komt niet uit jezelf. Het is ook zo dat je een deel van zijn wil ontdekt. Sommige mensen zijn van, ik vraag me af wat de Gods wil is. En ik ben op zoek naar Gods wil. Maar die persoon is dan blind en we zien dat die persoon zoveel capaciteiten heeft. Gebruik hetgeen wat God jou heeft gegeven. Maak nu het wat dat je hebt gekregen. Wat ook is, God gebruikt jullie. In de goede momenten van je leven, maar ook in de slechte momenten van je leven. Zeker in de slechte momenten van je leven. Op momenten dat het slecht gaat met jou, dat je denkt dat alles niet goed gaat, daar ook gebruikt God jullie. Daar ook zijn jullie zijn dienaars. En jullie worden allemaal gebruikt. Kijk naar jullie allemaal. Jullie allemaal en mijn gaven gekregen. Ze zijn allemaal verschillend. Maar die gaven hebben jullie gekregen van God. Het komt niet jezelf. Dit om jezelf op te bouwen. Om de kerk op te bouwen. Om mensen in de kerk op te bouwen. Maar ook om mensen buiten de kerk. Niet-christenen. Om hen bij te staan. Om hen bij God te brengen. Over gaven gesproken. Ik had onlangs iemand gehoord, zo had het over de gaven van spreken in tongen. En dat was zo een of ander, dat was een pastoor, nee, een voorganger. En die zei van, ja oké, al mijn vrienden christenen mee, die spreken in tongen. En die begon te bidden tot God, ik wil ook graag bidden in tongen. Ik wil ook de gaven ontvangen van bidden in tongen. Ik weet niet wat het is, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik denk dat die kerel nu 70 jaar is, in de 70 jaar. Die vertelde, in mijn hele leven heb ik nog nooit gesproken in tongen. Ik heb het gevraagd aan die gaven, maar er is één ding wat ik begon te beseffen. Ik heb het nooit gekregen, ik heb het nooit gekund, omdat God het mij nooit heeft gegeven. God geeft, God beslist wie het krijgt. Het is alles aan God. Sinds ik dit allemaal begon te beseffen, dat wij het hebben gekregen van God, heeft het mijn leven toch maar een stukje veranderd. Beseffen dat het niet uit mezelf kwam, besefte ik dat we eigenlijk, dat ik niet beter was dan anderen. Als ik mensen tegenkwam, dan durfde ik nooit zeggen van, nooit meer denken van, oké, ik ben beter. Nee, helemaal niet. Het kan zijn dat die persoon voor mij Misschien is hij niet christen. Want ook al is het niet christen, kan zijn dat hij een beter leven heeft dan mij. Toen begon ik te beseffen, het is God die het geeft. Het is God die het doet. Wie zijn wij om een oordeel te hebben over andere mensen? Toen begon ik open te worden. Meer toegankelijker voor niet-christenen. Dat maakt niet uit. Die mensen ook, God heeft dan ook het leven gegeven. Gods wil ontdekken, dat doe je door de gaven die je hebt gekregen. Er zijn zoveel gaven. In menselijke ogen denk je misschien, deze heeft grotere gaven, deze heeft kleine gaven. In Gods ogen zijn die gaven allemaal gelijk. Jullie hebben niets gekregen. Jullie allemaal gaan andere mensen aanraken. Als jullie hier zitten, dan is dat een van jullie taken. God dienen. Derde punt, de kracht. Oké, we weten wat dat christen is. We moeten ons leven geven. En als we ons leven geven naar God, worden we van binnenuit veranderd. Dit heeft invloed op ons leven. Het heeft als invloed dat we dan anders gaan leven. Het heeft invloed dat we ook Gods wil gaan leren kennen. Dat we ook onze gaven gaan ontdekken. Maar dan denk je misschien van, oké, goed en wel, we zitten hier. Het is me allemaal te veel. Ik kan het niet. Kan het echt niet. Wat hij mij vertelt, Thomas, het is zoveel, het is zo moeilijk. Het is moeilijk om het te doen. Mijn leven geven, God dienen, ik kan het niet. Het lukt me niet. Ik voel dat ik vastzit. Ik ben akkoord met jullie. Jullie kunnen het inderdaad niet. Jullie zullen het nooit kunnen. Als je denkt dat je het uit jezelf moet kunnen. Je kunt het niet uit jezelf. Als je het uit jezelf probeert, gaat het misschien voor een tijdje. Maar daarna ga je uiteindelijk wel kapot gaan. Als je het uit eigen kracht doet, uit eigen wijsheid, uit eigen moeite. En je hebt een kracht. Daarom dat Paulus ook begon. Ik vermaan jullie broeders, met beroep op de barmhartigheden van God, geef uw lichaam. Tot een levend offer. Paulus zegt aan jullie het volgende. Broeders, beste vrienden. Kijk naar de liefde van God. Kijk naar de goedheid van God. En als je kijkt naar de goedheid van God en als je kijkt naar de liefde van God, geef dan uw leven. Paulus zegt eigenlijk, we geven onze kracht zit in die goedheid van God, in die liefde van God. We kijken samen naar God. En dan beseffen we, we komen van God. God gaf ons het leven. God heeft alles gemaakt. En dan is een bepaald moment dat hij roept, ik ben jullie vader. Ik ben jullie God. En ik zorg voor jullie. En het komt allemaal in orde. Het komt allemaal goed. Je hoeft het niet zelf te proberen. Het komt allemaal goed. Op dat moment heb je twee keuzes. Er zijn maar twee keuzes. Oftewel ga je zeggen, oké, je laat het opzij. Je negeert het. Je gaat verder met je leven. De tweede keuze is dat je zegt, dank u. Er zijn maar twee keuzes als je beseft wat dat Gods goedheid is. Oftewel ga je het negeren, oftewel ga je danken. Dank u, Vader, dat u leeft. Dank u, Vader, dat u God bent. Dank u dat u er bent. Dank u wel dat u toont. Dank u wel dat ik bij u mag komen. Wat ik ook heb gedaan, wat ik ook aan het denken ben. De kracht zit hem in het volgende. God te danken. Mensen vragen zich af soms, of vragen dan zo van, oké, wat moet ik echt doen om die kracht te ontvangen? Moet ik de Bijbel lezen? Moet ik nog meer dit doen? Wat moet ik doen? Moet ik naar de kerk gaan? Je begint bij het begin. Je begint met God te danken. We gaan hem aanbidden. We gaan zingen voor hem. We bidden. We gaan op onze knieën. We geven alles aan hem. We doen het niet uit onszelf. Het klinkt simpel. Misschien te simpel. Maar dit is hoe het is. Als we al de simpele dingen niet willen aannemen, hoe wij dan de grotere dingen aannemen? De kracht van God. Dank hem. Ga mij aanbidden. Doe het niet uit jezelf. De eerste stap. Om af te sluiten. Jullie zijn hier nu. En misschien zijn jullie geraakt door het evangelie. Nee, jullie zijn geraakt door het evangelie. Of er is een moment geweest dat je ooit bent geraakt door het evangelie. Je was ontroerd. Je beseft wie dat God echt is. Hij beseft dat je door Jezus bij hem kunt komen. En opeens zeg je van, ah, kijk, eigenlijk wil ik ook op deze manier leven. Dan kan ik me inbeelden dat je toch wel praktisch vraagt, oké, hoe moet ik nu echt verder? Hoe moet ik echt verder? Geef me een keer samenvatting. Wat moet ik echt doen? Er zijn drie stappen eigenlijk die we volgen. De eerste stap is beseffen wat het evangelie is. Het feit dat jullie deze vraag zouden stellen, betekent dat je er al bent. De eerste stap heeft dan, ik besef inderdaad, God heeft alles gemaakt en God wil me inderdaad bij hem. Dan is de tweede stap, hem danken. Dank u, Vader. Dank u, Heer. Danken en je leven geven aan hem. Dank u voor wat dat u heeft gedaan. Dank u dat ik het begreep. Ik geef mijn leven aan u. Inderdaad. Ik ben niet meer meester over mijn eigen leven. Ik beslis niet meer wat dat er gaande is. Maar ik heb vertrouwen op u. Ik geef mijn leven aan u. De tweede stap, dit is bekering. De derde stap. Laat u dopen in de naam van Jezus Christus. Als antwoord naar God. Als antwoord naar uzelf. Naar anderen. Als uitdrukking. Van wat er in jou is gebeurd. Als getuigenis. Als getuigenis van wat er in jou is gebeurd. God, ik ben van u. Deze drie stappen. Daarvoor moet, ik weet niet of je het merkt, maar je moet dus niet perfect zijn. Je moet niet zogezegd klaar zijn, een goed christen zijn. Om deze drie stappen te volgen, moet je gewoon beseffen wie dat God is. Dat hij je lief heeft. Dat je bij hem mag komen. En dat je klaar bent om te zeggen, ik geef mijn leven aan u. Uit dank, uit liefde, in vertrouwen. En dit is het begin naar de groei. En zo gaan we groeien. En zo gaan we verder gaan. Laten we samen even tijd nemen om God te zoeken samen. God. We hebben soms moeite om tot u te komen. En we gaan nooit perfect zijn. Maar we weten, Vader, het volgende. Dank u wel voor het leven dat u ons gaf. Dank u wel dat u ons lief heeft. En dank u wel dat we mogen komen bij u. We weten wat we moeten doen. Kijk, hier is ons leven. We keren ons naar u. In alles wat we doen, vragen we dat u ons leidt. We zijn u dankbaar al voor het leven. En daarom, uw dankbaarheid geven ons terug aan uw Vader. Dank u wel.
Dankjewel, Thomas. We gaan nu afsluiten met een lied. En als jullie al weten, is er straks de ledenvergadering. Dus ik dacht dat het zou leuk zijn dit laatste lied in 3 talen te zingen. In Engels, Nederlands en Frans. Als een symbool van eenheid. We zijn allemaal verschillend, zoals Thomas heeft gezegd. Maar we zijn allemaal één. Dus ja. Mijn Frans is heel slecht. Dus iedereen die goede Frans kan, alsjeblieft heel luid zingen. Kunnen we allemaal recht staan?
Is het? Oké, we gaan nog bidden met elkaar en een zegen vragen. Laat ons samen bidden. Vader, we danken u heel hartelijk voor deze morgen. We danken u dat u zelf in ons midden was. Als u niet in ons midden bent, dan heeft het allemaal geen zin. Maar u zelf bent door uw geest aanwezig. En u hebt tot ons gesproken deze morgen door uw woord. We danken u, Heer, dat u zelf degene bent die naar deze wereld bent gekomen. U, Heer Jezus, hebt uw leven afgelegd. U bent naar het kruis gegaan. En u was bereid om daar te sterven voor onze zonde. En dank u wel, Heer, dat we inderdaad mochten horen vanmorgen over het ons toewijden. En het begint met die wedergeboorte, met die bekering, met het belijden van zonde, met het beseffen dat we in verloren zijn, dat u ons wel geschapen hebt, maar dat we niet met u verbonden zijn. En dank u wel, Heer Jezus, dat u onze zonde op u genomen hebt. We mogen ons leven toewijden aan u. En we mogen uitzien naar wat u gaat doen. U bent degene die uw plan wilt ontvouwen en die het wilt tonen aan ons. Heere, toon uw wegen aan elk van ons. We hebben u zo nodig. We bidden dat deze boodschap van deze morgen mag doorwerken en dat we stappen mogen zetten. Stappen in onze geestelijke groei. Zo bidden we dat uw liefde met ons mee mag gaan, Vader. De genade van de Heer Jezus bij ons mag zijn en de kracht en de nabijheid van Gods geest ons allen mag omringen. In Jezus' naam. Amen. Veel zegen.